Welkom bij 21. We zijn vandaag weer terug met Maya, Wolf en Diego. In de vorige afleveringen hadden we het gehad over de kracht in nummers, over waarde. Een paar afleveringen terug kwam er ook een interessante vraag van, oké, we hebben gesproken over de Bitcoin standaard, we hadden gesproken over de immutability, de kracht van Bitcoin. Maar wat houdt het nou tegen voor adoptie? En er kwam een vraag van Wolf van, wat is de rol van de overheid? Dus vandaag wil ik de discussie aangaan van wat is de rol van de overheid bij de Bitcoin-transitie. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door AuroX. AuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. AuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar aurox.io om meer te weten. Nogmaals, aurox.io, aurox.io. Om ons voor te gaan heb ik dan toch even wat stellingen bedacht. En er zijn bepaalde standpunten van, hey, de overheid moet actiever betrokken zijn bij de transitie van Bitcoin. Als we kijken naar een voorbeeld zoals El Salvador. Maar aan de andere kant heb je ook argumenten van, nee, dit neemt weg van de gedachte van individualiteit, soevereiniteit, dat mensen hun eigen vrijheid in handen moeten nemen. Dus, hoe zien jullie dit nou? Wie wil beginnen? Wolf, mag ik jou het woord geven om te beginnen?
Ja, dus, thank you, Diego. In mijn ogen heeft de overheid eigenlijk helemaal geen rol. Dus ja, het is, ik kan me niet inbeelden dat de overheid eigenlijk een rol toebedeeld zou kunnen krijgen bij het reguleren van Bitcoin. Want als je eigenlijk kijkt naar de opzet van Bitcoin, de functie van de blockchain, is het eigenlijk zelf reguleren. Je hebt ook geen banken nodig. Dus echt een rol weggelegd zie ik niet. Ik moet daar misschien nog wat langer over nadenken. El Salvador heeft de Bitcoin eigenlijk een soort van geaccepteerd als wettig betaalmiddel. Dat hoeft niet zozeer in mijn ogen gedaan te worden door de overheid. Ik vind het wel een heel goede stap van El Salvador. Ik denk dat het wel veel landen kan stimuleren om Bitcoin, ja, om eigenlijk te zien hoe Bitcoin kan functioneren. En wat ik ook eigenlijk interessant vind, is de discussie tussen IMF en de Bitcoin acceptatie. Want IMF was ook betrokken bij de herstructurering van de schulden, volgens mij, van El Salvador. En daar zijn er discussies over dat IMF niet meer nodig hebben omdat ze Bitcoin geaccepteerd hebben. Maar in mijn ogen, ik denk dat, ja, de overheid, een rol voor de overheid om Bitcoin te accepteren. Ik zie dat niet. Ze zouden zichzelf eigenlijk meer in de vingers snijden, want Bitcoin staat juist haaks op het hele overheidsgebeuren en hoe eigenlijk de maatschappijen vandaag de dag zijn ingericht.
Ik snap je stemming, maar kijk, bijvoorbeeld in El Salvador hebben ze Bitcoin als legal tender geaccepteerd. Eigenlijk regulering, wetgeving of een legal framework eromheen gehaald. En dat faciliteert ook bepaalde innovatie, bijvoorbeeld in dat land. En het heeft inderdaad ook geholpen om IMF's te komen. Het van te zijn. IMF heeft natuurlijk een bepaalde mening over Bitcoin, maar de IMF heeft een bepaalde het lijkt bijna alsof ze een schuld creëren dat eigenlijk nooit meer terugbetaald kan worden. En het is nooit effectief geweest in het ontwikkelen van het goed. Dus wat voor de waarde heeft IMF in verhoop? En ik ben het eens. Bitcoin heeft niet. Bitcoin doesn't need government. Maar misschien is het wel inderdaad handig als de overheid niet een negatieve houding heeft over. En als je bijvoorbeeld een outright ban of zoiets, not a Bitcoin cares, want je kan het niet. Het is gewoon eigenlijk een slechte aanpak. Je hebt nooit dat hard money, sound money, dat je dus eigenlijk kan stimuleren en je kan de consument bijvoorbeeld scams voor het komen. Net op beter van er zijn dingen die ze kunnen doen om het in deze fase bijvoorbeeld beter te maken voor de gemiddelde persoon. Maar ja, een overheid kan het niet bannen. En basically, dat is de houding die bepaalde overheden erop hebben. Nu specifiek om het vinden dat het overheid irrelevant. Maar die hebben nog steeds bepaalde functies bijvoorbeeld, zoals politie, gezondheidszorg, hospitalen bijvoorbeeld, ambulance.
Als ik goed naar jullie beiden heb geluisterd en ook terugkijk naar de voorgaande afleveringen, hoe we Bitcoin hebben besproken, de voordelen, het systeem, kracht achter nummers, is werkelijk de overheid niet belangrijk voor Bitcoin. Maar dan toch zeg ik, de overheid heeft wel een rol te vervullen, want de overheid dirigeert het land. Als we kijken, zoals Maya heeft aangegeven, overheidsfaciliteiten zoals belastingen, ziekenhuizen, politie, de hele economie voor consumenten. Zij moeten ook bekend mee raken. Wat El Salvador heeft gedaan, zij hebben een faciliterende werking gehad. Is niet dat ze forceren, maar ze faciliteren Bitcoin en belemmeren het niet. En als je die adoptie wil hebben, die actual transitie zou willen hebben naar de Bitcoin standard, denk ik wel dat een faciliterende overheid wel een grote rol speelt in de speed waarin Bitcoin geaccepteerd wordt, geadopteerd wordt en dat mensen bekend mee raken en gewend mee raken om mee te betalen. Dus dat wilde ik even aanhalen. Maar Wallop, je had de aanvulling op Maya's punt.
Ja, er is een zware ironie in, als ik erover nadenk, want Bitcoin is eigenlijk hoofdvrijheid. En wat er eigenlijk gebeurt in de wereld is dat de mensen Bitcoin accepteren omdat ze denken van hey, de overheid heeft het goedgekeurd of de overheid accepteert het als betaalmiddel, dus het zal wel veilig zijn en het zal wel goed zijn. Dus in mijn ogen, als dat je uitgangspunt is, heb ik nog niet het gevoel dat je echt vrij bent en nog steeds afhankelijk bent van de overheid om te zeggen van hey, Bitcoin is een wettig betaalmiddel of Bitcoin is goed, dus je kan het accepteren. El Salvador, ik denk dat waarom ik El Salvador wel een goed voorbeeld vind, is omdat ze eigenlijk daar wel, de president van El Salvador heeft echt gewoon het vrijheidsprincipe, dat heeft hij heel hoog zitten. Hij wil zaken echt anders doen, hij wil zijn volk liberaten. En El Salvador kan juist een goed voorbeeld zijn dat Bitcoin juist een voordeel is voor een gemeenschap, voor een land, als het geaccepteerd wordt als wettig betaalmiddel. Dus dat de overheid ervoor moet zorgen dat Bitcoin geaccepteerd wordt, zie ik niet zitten. Het staat haaks eigenlijk op het Bitcoin gedachtegoed. Maar als een land het geaccepteerd heeft, kunnen er wel een aantal voorbeelden uitgetrokken worden en zien van, hey, Bitcoin is really liberating the people. Dus ik zou ook niet op de overheid willen wachten, want het doel van de overheid is juist om zijn mensen te beperken en macht te hebben over zijn bevolking. En dat is een stroming die er nu moet ontstaan en dat mensen zelf eigenlijk moeten inzien van hey, we hebben geen overheid nodig. We zijn echt vrij. Dus ik denk dat het daar een beetje schuurt in mijn gedachtegang.
Kan je dat even herhalen, het doel van het overheid? En ik wil even kijken als ik goed heb gehoord.
Ja, als ik kijk hoe overheden nu functioneren, denk ik dat ze er meer baat bij hebben om hun mensen te oppressen. Dus om controle te hebben over hun mensen en geen escalaties te hebben. Als mensen over de schreef gaan, wordt er aangegeven en je wordt opgesloten of je banktegoeden worden bevroren. Het zijn allemaal maatregelen die ze nemen om controle te hebben over de mensen. En Bitcoin is juist staat haaks daar tegenover.
Is dat wel het doel van de overheid of is dat een mechanisme dat ze gebruiken nu om hun eigen persoonlijke ambities naar voren te brengen? Want het overheid dient eigenlijk in een vrije wereld, zo een overheid faciliterend moeten werken om eigenlijk de gemeenschap te ontwikkelen en bepaalde zaken efficiënter te maken. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. En Bitcoin probeert dat terug te brengen. Of zal dat terugbrengen.
Ja, is een hele goede scherpe vraag. Je hebt gelijk, het is niet een doel van de overheid. Maar doordat we mensen zijn en er is heel veel corruptie, denk ik dat ze nu in de positie zijn dat ze andere middelen moeten gebruiken om mensen eigenlijk in toom te houden. En het is natuurlijk niet het doel van een overheidje om mensen te oppressen. Ze moeten een faciliterende rol hebben. Ik heb laatst eigenlijk begrepen dat ik was in een discussie met iemand en ze gaven aan van je kan niet alles privatiseren. Bijvoorbeeld in Suriname, als we kijken naar het aanleggen van waterwegen voor de mensen. Het zijn geen zaken die je kan privatiseren, omdat het niet overal rendabel is om water naartoe te brengen. Begrijp je? Dus daarom heb je een overheid. Maar een overheid moet een faciliterende rol hebben. Maar het doel is niet oppressen, maar dat komt gaandeweg door de corruptie. Dus, yes.
Toevallig sprak ik hier een paar dagen geleden over. Waar het inderdaad over economie op de standaard. De rol van overheid en hoe overheid eruit zou zien als het volledig op current standard was. Want ik begon natuurlijk te lullen over, ik zou het liefst hier in Suriname gewoon alles op. Ja. Eigenlijk echt automatiseren. Completely op de Bitcoin standard. Gewoon transparant ook. En dan basically de overheid heeft dan als enige functie dan nog echt het volk dienen. Faciliteren. Eigenlijk de doelen waar ze initieel voor waren. Toch het land beschermen. De mensen beschermen. Tijdens oorlogen, geopolitics misschien onderhandelen met andere landen en dat nodig is. Maar om terug te komen op wat Wolf zei. Je zegt bijvoorbeeld, je kan niet alles privatiseren. Deze discussie hebben we dus in dat gesprek ook gehad. Maar kijk bijvoorbeeld, je geeft een voorbeeld als waterwerk. En ik gebruikte in mijn voorbeeld Wegebol. Similar, toch? Wat er nu gebeurt is, er wordt een plan gemaakt, het wordt getenderd. Mensen die blijven voor die tender en het werk wordt uitgevoerd.
Kan je even uitleggen hoe dat geschiet? Dus er wordt applied voor een tender. Dus dit zijn private companies die applyen voor dat werk dat ze zouden moeten uitvoeren, maar via de overheid?
Overheid betaalt ze,
ja. Dus bijvoorbeeld overheid doet momenteel zelf wegenbouw. Er is een weg bijvoorbeeld, laten we zeggen, we gaan een weg bouwen aan Brazilië. Het weg wordt geprojecteerd, er wordt een feasibility study gedaan, er wordt gebudgeteerd, er wordt een projectplan gemaakt, er wordt een request for proposals. Proposals komen binnen. De beste kandidaat wordt dan gekozen en die weg wordt gebouwd. Als op de Bitcoin, wanneer we op de Bitcoin standaard leven, is volledig geautomatiseerd, dan heb je eigenlijk gewoon, wat we zouden kunnen doen, is je hebt gewoon een budget voor, of je creëert bijvoorbeeld sovereign bond of een, ja, het zou op zich een sovereign bond kunnen zijn, of een corporate bond, upon performing it was data. En dan met zo'n sovereign bond, stel die weg naar Brazilië kost, weet ik veel, 210 miljoen, bijvoorbeeld, in de kilometer. Maar dan is het 210 miljoen. Dus, we hebben een sovereign bond dat wordt gefinancierd door de community. Nu, op die weg wordt de tol gegeven. Op die tol stuur je dan terug naar de bondholders. En er wordt nu transparant. Een bedrijf die transparently de beste kandidaat is en geschikt is met zijn proposal voor het uitvoeren van dat project wordt gekozen. Het project wordt uitgevoerd. De hele community, het land kan eigenlijk zien wat het budget was, hoeveel het is uit, alles is live trackable, het budget was, hoeveel het is uitgegeven, waar het is uitgegeven, en die weg komt het. Dus in dat geval heb je eigenlijk dat stukje overheid compleet geautomatiseerd. Het is niet meer fraudegevoelig, het is niet meer corruptiegevoelig, want ze kunnen geen 210 miljoen bijvoorbeeld dat 400 miljoen maken of 215 miljoen maken. Alle kandidaten die tenderen is transparant. Er zou van anywhere op de wereld getenderd kunnen worden. Anyone zou mee kunnen doen bijvoorbeeld aan die tender. En je zou bijvoorbeeld misschien een requirement kunnen zetten voor local content. Het team moet partneren, joint venture met een local. Zodat die local bijvoorbeeld is leert van de buitenlandse partij. Indien zij het bijvoorbeeld kunnen op, als zij de enige zijn niet kunnen uitvoeren. En dan creëer je zo ook in je eigen community die skills hebt. En precies zo zou je bijvoorbeeld ook voor gezondheidszorg, educatie, weg- en waterbouw. Concessies, dus onze resources, hout, zou je op dezelfde manier kunnen aanpakken.
Oké, ik ga even daar pauzeren voordat we doorgaan daarmee. Dan heb ik toch een vraag wanneer je praat over je zou dit kunnen doen of ze zouden dit kunnen doen. Nou, wie refereren, wie zou deze bond of tender moeten opstellen om eigenlijk dat te doen? Want nu vervult de overheid eigenlijk die rol op dat team de operator doen om eigenlijk het collectief nodig van de, het collectief need van de community, van de gemeenschap, zodat goede infrastructuur healthcare op zich te nemen om dat te doen. Dus wie zou in dit geval bij de Bitcoin Standard die bond moeten creëren en om dat uit te geven? Wie is de partij die die budgetten maakt?
Dus eigenlijk technisch gezien zou het, dus in de huidige situatie zou het overheid zijn die zo'n structuur of systeem zou moeten bouwen op Bitcoin. Of de community eigenlijk natuurlijk, want Bitcoin is decentralized en je kan erop bouwen. Maar kijk, dit stukje technologie bijvoorbeeld is er nog niet. En er is ook geen incentive nog om het te bouwen. Weet je, misschien El Salvador zou inderdaad al zoiets kunnen implementeren binnen een huidige structuur. Maar het liefst gebeurt het op een decentralized way. Gewoon vanuit de full community. En dat iedereen eraan werkt. En dat het gewoon gebouwd wordt. Zeg maar als template voor the whole world. Weet je, net als hoe in El Salvador banking infrastructure op Bitcoin is gebouwd. So je technically governing infrastructure op Bitcoin kunnen bouwen. En het volledig automatiseren en gewoon implementeren. Kijk, het liefst zou ik gewoon het hele land overnemen, alles automatiseren. En dan gewoon Suriname als pilot. Automatiseren alles hier. En we maken het beter. Dan van het buitenland en vanuit de community geïnvesteerd worden hier in infrastructuur, renewables, energie, in concessie en. Ja, het is eigenlijk op zich niet zo moeilijk hier zo, weet je. Want we hebben best wel een klein land. En ons overheidsapparaat is echt niet zo complicated. Ons educatiebegroting is meer dan 1,000 per jaar. Ik denk dat we met inzet van de community dat zeker weten voor kunnen structureren.
Wat een vraagje.
Wat of?
Ja, het aanzuiveren van het fonds. Hoe moet ik dat zeggen als een soort belastingveld dat automatisch geïnd wordt?
Nee, waarom zou je automatisch? Dus eigenlijk, de term taxation is eigenlijk, je neemt van het volk, je zet het in een pot om bepaalde projecten uit te voeren. Dat was ook.
Is dat het idee? Is dat het idee? Om die 210 miljoen te komen als voorbeeld hoor, voor die weg naar Brazilië?
Ik zou gewoon, net als El Salvador, de 210 miljoen dollar bond, gewoon als een sovereign bond maken en dan gewoon internationaal geld ophalen. Hetzelfde wat ze hebben gedaan voor hun energieproject. Dus ze hebben 1 miljard opgehaald. Ze hebben 1 miljard opgehaald voor een energy project. En het wordt gewoon uitgevoerd en er groeit een specific return in die bond te de investeerders. Dus in plaats van foreign direct investment trekken in normaliteit zouden ze gewoon een government bond doen. In dit geval doe je een Bitcoin bond. En het mooie daarvan is dat wanneer die foreign investment komt en het komt in Bitcoin, Bitcoin appreciates over time. Dus het neemt in waarde.
Alleen maar meer.
Ja, precies. Je hebt een beter onderliggende asset dan als je een SRD bond, so, of als je een dollar bond bijvoorbeeld zou doen. En het is dan niet meer afhankelijk bijvoorbeeld van de credit rating van het land. Right? El Salvador heeft 1 miljard opgehaald. 1,4 was de eerste keer, dacht ik. In hun eerste sovereign bond, regardless of their credit rating. Alhoewel ze hadden wel een decent rating, maar. En nog steeds, het is geen limitation. Dus het geld op zich, je kan het met die bond van internationale investeerders trekken. En mensen Surinamers die betalen tol. Oh, dus je zou met tol bijvoorbeeld dan die bond terug kunnen betalen. En je kan ook gewoon een fonds opzetten. En bijvoorbeeld tol innen van alle andere wegen in Suriname. En dat direct naar infrastructuur leiden bijvoorbeeld.
Nee, want okay. Toen ben ik geen pro-belasting, man. Dus dat wil ik echt vermijden. Maar het is eigenlijk PS service. Dus ja, hoeveel gebruik je maakt. Ik hoor nu in Nederland bijvoorbeeld aan de hand van het aantal kilometers dat je rijdt, ga je nu wegenbelasting betalen. Dus,
ja, maar als je dat stukje weghaalt, basically. Als je dat stukje weghaalt van ik rijd zoveel kilometers, ik moet zoveel belasting betalen, dus zoveel belasting gaat dan aan de overheid en dan gaat de overheid zoveel uitgeven. De hele complexiteit eigenlijk eruit haalt. En je gaat het
stukje
eruit en je maakt gewoon peer-to-peer. Je zegt, oké, kijk, ik deze week, ik betaal tol op al deze weken. Al mijn tolgelden, die gaan naar één gezamenlijk potje van de community. De community, net als in Zwitserland bijvoorbeeld, zij beslissen of ze stemmen per kanton welke wegen worden gebouwd, right? Kan je zeggen van, oké, deze community heeft hier een brug nodig. Uit dat fonds gaat dat worden die brug gebouwd, bijvoorbeeld.
We bepaalt dat. We bepaalt wanneer een
decentralized, is de community die, kijk bijvoorbeeld in het verhaal van Suriname, is oké, is goed. We hebben een fund, that's the infrastructure fund, en iedereen kan stemmen voor dat specific fund. Weet je over bijvoorbeeld, hoe noem je dat, een groot project bijvoorbeeld. Laten we zeggen dat het 210 miljoen project. Je krijgt project proposals, toch? Je krijgt bijvoorbeeld, we gaan Amsterdam moet er een klein bruggetje erbij komen. In Rotterdam moet er een ander bruggetje erbij komen. Of hier moet er een weg gedaan worden. Hier moet er dat gedaan worden. En naarmate van prioriteit wordt het dan ingepland in budget. En je zou wat governance logic erin kunnen zetten. Je zou wat voting logic erin kunnen zetten. Zodat communities zelf beslissen waar prioriteit aan uitgaat.
Dus als ik goed naar je heb geluisterd, de community gaat dan zelf governen. Zij zouden dan als totale gemeenschap zelf de analyses moeten doen en proposals moeten indienen van, hey, oké, we groeien als community, we hebben nu een betere weg hier nodig.
Dat hoeft ook niet. Je kan ook bijvoorbeeld zeggen van de community, want kijk, je gaat natuurlijk niet van een heel volk verwachten dat ze weten hoe weekbouw werkt en wat het budget is om dat te evalueren en al dat soort, right? Dus wat je zou kunnen doen is je hired een consultant of een specific
company. We hired.
The community hires.
Okay, maar wanneer je zegt de community, want je geeft ook daaraan van niet iedereen heeft evenveel kennis of de evenveel inzichten. Dus community en gemeenschap, kan je dat even verduidelijken?
Nou, bijvoorbeeld, we werken voor beeld van stuff. Wij willen nu gaan plannen hoe Atlanta eruit ziet. Dan nemen we bijvoorbeeld MIT Media Lab of Royal Hutkoning. We kiezen een paar kandidaten die interessant zijn om city development of city planning te doen. Bijvoorbeeld die onafhankelijke instelling als Kona Engineering Permit bijvoorbeeld, die kan die RFP's opstellen, die kan ook die RFP's issue wat doen. En dat is dan zeg maar de specialist die je in hebt aangetrokken om dat gedeelte van het land te faciliteren. Kijk, bijvoorbeeld MIT Media Lab kan een volledige 3D model maken van bijvoorbeeld Suriname of Nederland. Ze doen het nu al in Spanje en Frankrijk. En dan heb je nou gewoon een 3D model basically van het hele land. Dan zie je zelfs congestion. Waar er te veel, bijvoorbeeld waar congestion is, waar de road. En dan hoe dat opgelost kan worden en hoe de city op een sustainable manier gepland moet worden. Als je bijvoorbeeld zoiets en je voegt dat toe aan de planning voor je land, of de manier waarop je land wordt gepland. Dan heb je een planning voor 2030 over hoe het land gebouwd moet worden. Je hebt een bedrijf als Royal Haskoning die de engineering gedeelte, die het engineering gedeelte bijvoorbeeld kan begeleiden. Net ook wat ze in Dubai hebben gedaan voor de Palm Islands en Oman en al dat soort streken. En dan Okay, for RFPs, alles transparant. En dan kan de community inderdaad gaan stemmen. Of zo van niet eens, misschien niet eens te stemmen. Je kan ook gewoon bepaalde parameters zetten. En zeggen van oké, als het vergelijk als het tender, welke tender goed is. Vergelijk deze aspecten met elkaar. Select the best party. Dus je zou best wel veel kunnen automatiseren en gewoon community driven maken.
Oké, ik denk dat het een beetje duidelijker is. Ik mis toch nog een paar schakels, maar ik ga toch het woord geven aan Wolf. Heb je nog wat final thoughts, vragen, ideeën van wat de rol van de overheid is bij de transitie van Bitcoin? Je hebt het in het begin al aangegeven. De overheid heeft hier rol, maar met het voorbeeld dat Maya aanhaalde van hoe het concept eruit zou kunnen zien. Wat zijn jouw thoughts in Europa?
Ja, het is interessant wat Maya vertelde. En ik denk dat waar je eigenlijk naartoe ging, is dat argument dat ze nu hebben voor een parlement, is Suriname heeft 600.000 inwoners en niet alle 600.000 inwoners kunnen elke keer bepalen waar we naartoe gaan of wat we allemaal moeten doen. Dus dan heb je een afvaardiging van 51 man die daar voor ons corruptieve handelingen plegen. Begrijp je? En eigen mensen denken. Maar dus als je het over een community hebt, ik zou dan interessant willen nadenken daarover. Maar je kan heel veel automatiseren. Die systemen moeten transparant zijn. Maar als je een tender gaat uitzetten, gaat de hele community een keuze moeten maken tussen de verschillende partijen die getenderd moeten worden, of weet dat weer van een selecte groep afmaken. Dus ik snap dat systeem. Ik ben ook pro zulke systemen. Maar als je het hebt, in hoeverre ga je die hele community elke keer betrekken in al die schakels om de keuzes te maken? Want op een bepaald moment gaat er waarschijnlijk een moment zijn dat een deel toch wel een keuze gaat moeten maken om dit te presenteren aan de hele community. Daar heb ik nog niet goed over nagedacht. Maar is er in jouw model? Ik ben ook pro zulke modellen hoor. In mijn ogen wil ik in een land wonen waar er geen overheid is. Waar iedereen eigenlijk gewoon allemaal voor het zeggen heeft. En er keuzes echt gemaakt worden op basis van het welzijn van iedereen. Maar dat is bijna onmogelijk. En daarom heb je ook politiek. Omdat er belangen zijn van verschillende mensen. Iedereen heeft andere inzichten, iedereen heeft andere belangen. En daar moet je een bepaald mechanisme in vinden. Maar hoe zou je dat zien? Ja.
Het is natuurlijk super complex om het gewoon met één voorbeeld echt voor elke applicatie uit te leggen. Want ik heb bijvoorbeeld iets als educatie zo anders gestructureerd moeten zijn dan iets als bijvoorbeeld wegenbouw. Want de sector moet anders gestructureerd zijn dan wegenbouw of educatie. Dus je hebt voor elke sector van de overheid natuurlijk een andere aanpak. Maar uiteindelijk zou het onder één centraal systeem voor de hele community moeten zijn.
Voel, gevaarlijk woord dat je daar gebruikt, centraal systeem.
Ja, centraal. Het is geldwoord.
Wait in the sense van government, governance. Maar volgens facility. Een website of whatever, bijvoorbeeld voor Suriname. En of één platform voor heel Suriname waar aan ieder. Maar dan krijg je bijvoorbeeld ook een probleem met identiteit. Wie moet dan bijvoorbeeld bevestigen dat een persoon is? En dat het echt een Surinamer is, bijvoorbeeld.
Ik denk dat een hele belangrijke vraag is. Ik denk ook dat er, wat governance betreft, het heel complex is. Want je hebt verschillende factoren die bijna door elkaar spelen. En zoals je hebt aangegeven, elke sector heeft bepaalde nuances. Maar als we terugkomen op Bitcoin, naar de core van Bitcoin, denk ik wel dat Bitcoin het belangrijkste oplost. Het financieel kunnen handelen, transacties kunnen doen. En als je dat oplost, denk ik dat de andere factoren langzamerhand ook opgelost kunnen worden, omdat je dat de druk van extra geld print in het systeem niet hebt. En ik ben er benieuwd naar van hoe zulke volledige geautomatiseerde systemen zouden kunnen werken. Dit is natuurlijk iets dat idealistisch is. We moeten ook kijken naar de realiteit van wat de natuurlijke gedragen zijn van mensen. Zoals greed, zoals corruptie, zoals de mensen die het goed willen hebben of het goed menen, zoals het welzijn van iedereen. Mensen verschillen ook van soort. Je hebt ook survival, je hebt mensen die in verschillende staten zijn van de samenleving met sommige mensen hebben het niet zo goed, andere hebben wat beter. Het zijn heel veel zaken om over na te denken. En ik denk dat we wel sowieso vandaag hebben gecoverd van, hey, het is duidelijk dat Bitcoin de overheid niet nodig heeft. Maar als een overheid faciliterend werkt, gaat het natuurlijk makkelijker. Kan je meer vertrouwen opwekken, kan je meer educated mensen opleveren in je samenleving. Dus ik denk dat dat een belangrijke factor is of een takeaway zou kunnen zijn van wat voor rol de overheid zou kunnen spelen van het faciliteren en het educeren en het afstappen van het print systeem. En ik denk dat wat dat El Salvador heeft gedaan een goede beacon is van hoe zou kunnen om te stappen van de invloeden van een partij zoals de IMF of andere gecentraliseerde grote systemen. Dus met dat gezegd hebben, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van 21. En we gaan verder de volgende keer met weer wat pittige discussies. En we gaan filosoferen van, hey, hoe ziet de wereld met de Bitcoin standaard eruit? Tot de volgende keer.